Ja, mooi filmpje dat ik op internet vond een paar weken geleden. Ik zou heel graag zo'n filmpje een keer in Eindhoven willen maken. Want het mooie van Jezus is, altijd als je met een camera rondloopt, heeft iedereen altijd wel een mening over. En je hebt net een heel aantal meningen voorbij zien komen. En ik ben heel benieuwd hoe de gemiddelde Eindhovenaar zou reageren. Dus als iemand nog wat connecties heeft met video en zo, dan gaan we dat gewoon een keer doen op een mooie dag in Eindhoven. We zijn bezig met de vijfdelige serie Ontmoetingen met Jezus. En we gaan kijken naar de grote vragen van het leven. Grote vragen die iedereen heeft. Van wie ben ik? Wat is de zin van het leven? Waarom zou ik mijn bed uitkomen vanochtend? Wat is er mis met de wereld? Bijna iedereen heeft het besef dat er iets niet klopt met de wereld waarin we leven. En wat is de oplossing? Alle religies, alle filosofieën hebben op die vraag een antwoord. En verschillende antwoorden. En de antwoorden die jij hebt, die bepalen voor een groot deel welke keuzes je maakt in dit leven. Wat je belangrijk vindt, waar je naartoe gaat, welke keuzes je maakt. En de antwoorden die jij en ik hebben, die blijken in de praktijk niet zo heel uniek te zijn. Ik dacht altijd dat ik bijzonder was en dat ik als enige daar goede antwoorden op had. Maar dat is niet zo. Ik had laatst een boek gelezen van een filosoof, meneer Luc Perry. Dat boek heet in het Engels A Brief History of Thought. Hij praat er over een aantal filosofieën en de geschiedenis van de filosofie in West-Europa. En hij zegt eigenlijk alle gedachten die wij hebben op die vraag, waar komen we vandaan, wat is er mis met de wereld, wat is de oplossing, komen eigenlijk maar uit 4 of 5, misschien 6 verschillende stromingen. Hij begint bij de Grieken en hij komt ook bij het christendom uit. En het christendom is dus één van die 4 of 5 stromingen die onze gedachten, vooral hier in de westerse wereld, daarover gevormd heeft. En daarom is het heel belangrijk om daar ook kennis van te nemen. Zelfs als je hier vandaag bent en je gelooft helemaal niks, misschien met een van de jongens net op de film, allemaal verzonnen verhaaltjes. Het is toch belangrijk om te snappen waar de ideeën die wij in onze maatschappij hebben, over waarom een mens bijvoorbeeld waardevol is, waarom je niet zomaar iemand mag vermoorden, waar dat soort dingen van vandaan komen. Daar hebben we de afgelopen 2 keer ook al naar gekeken. En iedere zondag wil ik dus kijken naar het antwoord op één van die vragen. En niet zozeer op basis van mijn mening of wat ik leuk vind, maar op basis van een ontmoeting die Jezus heeft met iemand, 2000 jaar geleden. En die ontmoetingen zijn opgeschreven door een meneer, die heet Johannes. Die was een tijdgenoot van Jezus. En die heeft een aantal van die ontmoetingen opgeschreven. En ik pak er iedere keer eentje van. Vorige keer hebben we gekeken naar wat is er mis met de wereld. En we hebben toen gekeken naar hoe Jezus deze vraag beantwoordde bij een vrouw aan een put die verstoten was door haar dorp, die eigenlijk uitgespuugd was uit de maatschappij waar ze in leefde, omdat ze een zondig leven had. En Jezus praat met haar over wat er eigenlijk allemaal mis is met de wereld. En hij komt eigenlijk tot de conclusie dat het niet zozeer was de dingen die zij deed, maar haar verbroken relatie met God. En Jezus zegt dat onze verbroken relatie met God dus eigenlijk de ellende in de wereld veroorzaakt. Vanochtend wil ik kijken, van, nou stel dat de wereld dan, dat er iets mis is met de wereld, wat is dan de oplossing? Als onze relatie met God verbroken is, hoe kan die dan weer goedkomen? En ik kijk natuurlijk naar het christelijk antwoord op de vraag, en dan moet ik die vraag een beetje anders formuleren. Dan is niet de vraag, wat is de oplossing? Maar dan is de vraag, wie is de oplossing? En ik had als subtitel in de uitnodiging gekozen van wat doet God in moeilijke tijden? Want dat raakt hier wel mee. En daar wil ik naar kijken, naar een moment dat Jezus komt bij 2 zussen. Martha, Maria en hun broer Lazarus. En Jezus was heel goed bevriend met deze familie. Hij kende ze. En Lazarus werd op een gegeven moment ernstig ziek. En voordat Jezus ter plekke komt, is Lazarus eigenlijk al gestorven. En we gaan kijken. Dit is een enorm verdriet natuurlijk in dat gezin. En ik wil kijken hoe Jezus hierop reageert. Want dat zegt enorm veel over wie hij is en zijn opdracht, wat hij hier kwam doen. En wat God voor ons wil doen als wij in moeilijke tijden zitten. Ik knip het verhaal even in 2 stukken. Het is een vrij lang verhaal, dus ik knip het even in 2 stukken. Eerst wil ik het hebben over wie Jezus zei dat hij was. En het laatste stuk zal ik het hebben over wat hij kwam doen. De tekst staat helemaal uitgeschreven in je programmaboekje. Maar als je wil, mag je ook, er liggen ook bijbels op de tafel, die mag je meenemen als je het leuk vindt. Op pagina 203 van die bijbeltjes ga ik nou ook lezen, dus die mag je ook pakken. En dan staat er nummertje 17 staat daar op pagina 203 en daar begin ik met lezen. Die nummertjes die zijn handig, zodat wij makkelijk kunnen zeggen op welke zin we zitten. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij, Lazarus, al 4 dagen in het graf lag. Bethanië, want dat was de plek waar ze samenkwamen, lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien daar vandaan. 15 stadien is iets minder dan 3 kilometer. Velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u aan God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal wel opstaan. Martha zei tegen hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Maar Jezus zei tegen haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Martha zei tegen hem: Ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging ze weg en ze riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: De meester is er en hij roept u. Zodra Maria dat hoorde, stond ze snel op, ging naar hem toe. En Jezus was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden ze haar en ze zeiden: Ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. Ik stop even hier. Straks zullen we de rest even verder lezen. Is je iets opgevallen aan deze tekst? Valt je iets op aan de reactie van Jezus op deze twee vrouwen of op de vraag die deze twee vrouwen stellen? De twee zussen stellen precies dezelfde vraag. De twee zussen zeggen tegen Jezus: Heere, als u hier geweest bent, was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar Jezus reageert totaal anders op Martha dan dat hij op Maria reageert. Totaal anders. Tegen de ene zus, tegen Martha, zegt hij: Martha, ik ben de opstanding en het leven. En ik zie dan een Jezus die rechtop staat en die gewoon zegt: Martha, kom op, weet je niet wie ik ben? Ik ben de opstanding en het leven. Hier is wat waarheid dat jij nodig hebt. Weet jij nog niet wie ik ben? En hij gaat helemaal tegen haar emotie, tegen de stroom van haar emotie, haar verdriet in. Hij zegt: Kom op, Martha. En hij geeft haar hoop. Bij Maria doet hij iets totaal anders. In plaats van tegen de stroom van haar emotie in te gaan, gaat hij mee in haar emotie. Hij huilt met haar. Het kortste zinnetje in de hele Bijbel. Hij weende. Jezus huilde. En kan alleen nog maar 1 vraag stellen. Waar ligt hij? Waar ligt Lazarus? Johannes heeft dit opgeschreven, natuurlijk, zo is gebeurd, hè? Maar er is misschien nog een reden dat hij dit opgeschreven heeft. Volgens mij heeft Johannes deze scène eruit gepakt, want hij heeft niet alles, hè, iedere dag van Jezus' leven opgeschreven in een boek. Maar heeft hij deze scène gepakt? Omdat deze scène onderstreept wat op andere plekken in de Bijbel heel duidelijk genoemd wordt. Op andere plekken lezen we dat Jezus zowel God is als mens. En in deze scène zie je dit heel duidelijk. Jezus als God, die zegt: Ik ben de opstanding en het leven. En Jezus als mens, die meehuilt met Maria. Dat is essentieel. Jezus zegt hier: Ik ben de opstanding en het leven. Weet je, dat is een hele rare bewering. Heb je er al eens over nagedacht? Niet: ik weet de weg naar de opstanding. Of: ik weet de weg naar hoe je een goed leven moet leiden. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Dat is een hele boute bewering. Wie zou zoiets vandaag kunnen zeggen zonder dat hij afgevoerd wordt naar de grote beek? Hè, ik ben het leven. Kom op, jongens. Jezus doet dat veel vaker. Jezus doet dat veel vaker. Op andere plekken zien we dat Jezus zonde vergeeft. En dat is, ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Hè? Dus deze twee jongens hier zijn hele aardige kerels hier. Hè? Die, kan je hem even een map geven? Gewoon niet hard, hè? Tussen broer, gewoon niet hard. Ja, dus jij geeft hem een map, hij doet pijn. En Jezus komt langs en die zegt, ik vergeef jou. Ja, daar heeft hij een probleem mee, denk ik. Wie ben jij nou, Jezus, dat jij hem vergeeft voor mij slaan? Ik heb pijn. Dat kan niet. Je kan niet iemand vergeven als hij jou geen pijn heeft aangedaan. Dat kan alleen degene die iets aangedaan heeft. Als je dat doet, en Jezus doet dat structureel. Ik heb hier een voorbeeld. Er komt een verlamde. En Jezus zegt, zoon, uw zonden zijn vergeven. En dan zitten we die schriftgeleerden bij. Die zeggen, die snappen dit. Die zeggen, dat kan niet. Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Ik kan niet tegen jou zeggen, je zonden zijn vergeven als je hem... Als je hem geslagen hebt. Dat kan alleen als je mij iets aangedaan hebt. En Jezus zegt hier eigenlijk, wat jij hem aangedaan hebt, en jullie zijn natuurlijk prima kerels, hè, maar in jouw slaan, dat doe je mij aan. Want ik ben God. Alles wat jij doet tegen een ander, doe je ook tegen mij. Jezus zegt, ik ben de schepper van het heelal. Een paar hoofdstukken verder zegt Jezus, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik ben de waarheid? Poepoe. Opnieuw die bewering. Ik ben het leven. Vorige keer zagen we dat Jezus zei dat hij de bron was van het eeuwig leven. En als hij hier bij Lazarus en Maria en Martha aankomt, zegt hij niet tegen Martha, Martha, ik heb de kracht, Martha. Ik heb de kracht om Lazarus uit de dood te doen opstaan. Kom maar mee, we gaan even een show doen en hocus pocus. En Lazarus komt eruit, stapt op uit de dood. Dat doet hij niet. Hij zegt niet, ik heb speciale krachten gekregen van God om dit te doen. Hij gaat veel, veel verder. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Hij zegt, ik heb de dood overwonnen. Die Bijbels, neem ze gerust mee en lees ze vooral door naar wat Jezus over zichzelf beweert. En zie de reactie van de mensen. Die schriftgeleerden reageren altijd van, Jezus, dit kan echt niet wat jij zegt. Jij zet je op één niveau met God. Daarvoor gaat hij uiteindelijk ook aan het kruis. Op zoveel plekken proberen ze Jezus een kopje kleiner te maken. Omdat hij zegt dat hij God is. En doordat hij dat zegt, creëert hij een probleem. Niet alleen voor zichzelf, toen... Maar hij creëert ook een probleem voor ons vandaag. Ik zat vorige week, moest ik naar Duitsland voor mijn werk. Dan moet ik één keer in de zoveel tijd. En dan, dat is 6 uur rijden. Hè, plus nog wat lunchpauzes. En dat is heel leuk, want dan zit je met een collega 6 uur in de auto. En dus, ik pak altijd iemand uit. En diegene die dan gelukkig is, die met mij 6 uur in de auto zit. Ja, dan praat je over dingen. En uiteindelijk komt het dan vaak ook, ja, wat doe je in het weekend? En ja, ik sta op een podium hier. En nou, dan komen ze over Jezus. Hij had het geluk dat hij bij mij zat. En we hadden het gehad over carnaval, we hadden het gehad over geloof. En op een gegeven moment zei hij, en dat gebeurt eigenlijk altijd als ik in de auto zit, en ik zit liefst 1-op-1, hè, maar met z'n 4 is het altijd wat moeilijker. Maar met z'n 1-op-1 kan je wat dieper gaan. En dan zegt hij, dan zeggen ze allemaal, oh, was geloven toch heel mooi. De kerk vond hij helemaal niks, maar geloven was mooi. En wat is Jezus toch eigenlijk een goed mens? Wat is Jezus toch een goed mens die hele mooie dingen vertelde. Afgelopen week op Facebook noemde iemand, een kennis van mij, die zei, oh, Jezus, Boeddha, Moeder Teresa, daar kan ik veel van leren. Allemaal één zinnetje. Gandhi stond er voor mij misschien ook wel bij. Het probleem is, Jezus geeft die ruimte niet. Jezus geeft die ruimte niet. Als Jezus zegt dat hij God is, is hij geen mooi voorbeeld. Is hij geen Moeder Teresa? Is hij geen Gandhi? Die mensen waren slim genoeg om dat niet te zeggen. Want als blijkt dat Jezus niet God is, dan was hij of een oplichter en deed zich voor als iemand die God was en die ons dus bewust voor de gek hield, of hij was zelf gek. Niet goed bij zijn hoofd. Er zijn zat mensen die roepen dat ze God zijn, maar die worden vaak op een gegeven moment opgesloten ergens en Dat gaat meestal niet goed. Maar in beide gevallen past zij niet in dat rijtje met die namen. Als hij wel God is, dan is hij ook veel meer dan de rest van het rijtje. Als hij echt was wie hij zei dat hij was. Dan is hij schepper van hemel en aarde. Dan kan je niet zeggen, oh, Jezus, Boeddha, Mohammed. Dan kan je dat gewoon niet zeggen. Dan is hij niet zomaar een voorbeeld. Maar dan is hij zoveel groter dan jij en ik. Dat je het enige wat je kan doen is op je knieën neervallen. Voor zo'n ontzettend grote God. Jezus was een oplichter. Hij was gek. Of hij was God. Die drie mogelijkheden heb je. Een dilemma, een trilemma eigenlijk. Met drie mogelijkheden. En dit argument wordt al heel veel jaren gebruikt. John Duncan gebruikt dit argument al in de 19e eeuw. C.S. Lewis, de schrijver van de Narnia-brieven, die heeft het heel beroemd gemaakt, dit argument, in de 20e eeuw. Ook in zijn boek Onversneden Christendom. Tim Keller gebruikt dit argument in de 21e eeuw, Maarten van Gestel vanochtend ook. Dit argument staat al eeuwen vast. En er is geen uitweg, is mijn overtuiging. Je moet een van die drie deuren kiezen. Jezus is gek, hij is een oplichter of hij is God. In het Engels doen ze dat trouwens heel mooi. Zeggen ze, hij is een liar, hij is een lunatic of hij is lord. Hè? Drie L'en, ik vind dat geweldig. Ik kon geen derde G bedenken. En misschien zijn jullie wel creatief om drie letters of ABC of zo te maken. Dan hoor ik dat graag van je. Maar mijn vraag voor jou vanochtend is niet om hier mooie woordspelletjes van te maken. Mijn vraag voor jou is, welke deur kies jij? En ik weet uit ervaring, want ik zeg dit wel vaker, ook in die auto naar Duitsland, dat mensen altijd de vierde deur willen pakken. Als je op Wikipedia kijkt, dan staat er zelfs een vierde deur. En ik ga een paar van die vierde deuren even dichttrappen. En als je denkt dat je trouwens wel nog een vierde deur hebt, dan liggen de reactiekaarten en dan hoor ik heel graag van je. De vierde deur die op Wikipedia staat is, ja, dit is natuurlijk mooi wat Johannes schrijft, maar wie zegt dat Johannes dit niet zelf verzonnen heeft? Wie zegt dat Jezus niet gewoon een legende is? Een vierde L, ook heel mooi. Wie zegt dat Jezus niet gewoon een legende is? Misschien is dit gewoon een verzonnen verhaal, zoveel jaren lang geleden opgeschreven. Hoe weet je nou dat Jezus dit soort dingen echt gezegd heeft? Het antwoord hierop is vrij simpel. Als je verder bladert in je Bijbel, kom je een aantal brieven tegen. En die brieven zijn geschreven door een meneer, die heette Paulus. En iedereen is erover eens dat die brieven geschreven zijn binnen 20 jaar na de dood van Jezus. Binnen 20 jaar. Dat betekent als je dan brieven gaat schrijven, dat nog heel veel mensen leefden. Paulus zegt ook op een gegeven moment, er leven nog zoveel honderden mensen nog die het kan aanvragen. Binnen 20 jaar ontstaan geen legendes. In een van die brieven staat zelfs een soort lied. Een lied waarin staat dat Jezus zichzelf gelijk heeft geacht als God. Zijn broertje Jacobus, die heeft ook een brief geschreven. Zijn kleine broertje, Jezus zijn kleine broertje, geloofde dat zijn grote broer God was. Nou, dat is bijzonder. De jongen waar je mee in de zandbak speelde, die gelooft dat jij God bent. Dan moet je toch heel wat overtuigingskracht hebben. Vrienden, Paulus, eigenlijk al zijn vrienden, zijn gestorven voor deze bewering dat Jezus God was. Als je dit verzonnen hebt, ga je er zeker niet voor sterven. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar misschien was Jezus wel die oplichter. Pak die eerste deur. Misschien heeft hij mensen voor de gek gehouden. En er zijn mensen die dat doen. Hè. Er zijn mensen die rondlopen en die roepen dat ze God zijn. Maar jullie weten allemaal dat dat soort mensen die dat roepen, nooit een hele grote groep volgelingen krijgt. Er zijn een hele grote groep mensen die wijs zijn en hele mensen achter zich aankrijgen, leiders. En je hebt een grote groep mensen die roepen dat ze God zijn. Maar die groepen overlappen niet. Dat zijn twee aparte groepen. Als je veel volgelingen hebt, dan roep je vaak niet dat je God bent. Waarom niet? Als ik ga roepen dat ik God ben, dan zullen jullie mijn leven onder een loep leggen. Dan gaan jullie kijken en dan kom je al heel snel tot de conclusie dat er zoveel mis is met mijn leven dat ik niet God kan zijn. Jezus roept dit wel. Hij is de enige. En de mensen waren overtuigd. Waarom? Ja, vanwege de opstanding, daar gaan we het over een paar weken over hebben. Maar ik denk ook door zijn manier van leven. Er moet iets heel bijzonders geweest zijn aan hoe Jezus leefde. Dat is nog iets wat ik heel vaak hoor. Och, mensen uit die tijd, 2000 jaar geleden, die waren zo goedgelovig. En wij zijn natuurlijk veel slimmer, hè? Wij zijn wetenschappers, wij weten het allemaal veel beter. Weet je, als Jezus opgegroeid was in Griekenland of misschien in China, in plekken waar mensen zeggen dat God in alles zit, of God in iedereen zit, of een plek waar heel veel goden waren, dan hadden mensen hem misschien nog wel geloofd. Als je in China zegt dat je iets van God in je hebt, als boeddhist, dan kom je misschien nog mee weg. Als je dat roept in Griekenland, waar heel veel goden zijn, dan zeg je, nou, ik ben een van die vele goden, misschien. Maar in de Joodse cultuur roepen dat je God bent, in een cultuur waar mensen de naam van God niet eens uitspreken of opschrijven, waar het besef is dat God hemel en aarde gemaakt heeft, en dan te zeggen, ik ben die God. De Joden van die tijd waren echt net zo sceptisch als jij en ik, als het hier om gaat. Als iemand langskwam en riep dat hij God was. Maar toch was er iets. Toch was er iets in Jezus' leven, waardoor de Joden zeiden, geloofden dat hij God was. Zijn bewering dat hij God is, is waanzinnig. Zijn leven, als je erover leest in de Bijbel, is verbijsterend hoe hij zo leefde. En mijn conclusie, 15 jaar geleden, toen ik voor deze keuze stond, oh, de deur is weg, is ik pak de groene deur. Jezus is God. Jezus is God. Hij zegt tegen Martha, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Maar er is veel meer. Hij is niet alleen God. Hij huilt ook met Maria. Jezus is ook mens. Je ziet God hier in menselijke kwetsbaarheid. Zijn liefde voor dit gezin zorgt ervoor dat hij meevoelt in hun verdriet als hun broer overlijdt. We zien hier heel duidelijk in dit verhaal, Jezus als God, Jezus als mens. En die beide dingen hebben wij keihard nodig. Ik weet niet hoe jij hier vanochtend gekomen bent. Ik weet niet hoe jouw week geweest is. Ik weet niet wat jouw moeilijkheden zijn in je leven op dit moment. Ik weet niet wat voor pijn, wat voor verdriet je meemaakt in je leven. Maar ik weet wel dat ik alle twee nodig heb. Ik heb soms het nodig dat iemand tegen mij zegt, kom op Maarten. Er komt een dag dat er geen pijn meer is. Er komt een dag dat er geen verdriet meer is. Er komt een dag dat alles goed zal komen. Jezus zegt dat er een eind komt aan al het lijden. Maar soms heb ik dat niet nodig, dat stukje waarheid. Dat weet ik allemaal wel. Soms heb ik nodig om te voelen dat iemand er is die een arm om me heen slaat. Die met mij meehuilt. Die tegen me zegt dat hij meeleeft, dat hij meegaat in mijn verdriet. Dat ik niet alleen ervoor sta. Jezus doet beide. En hij weet als geen ander wat jij nodig hebt. Soms heb je waarheid nodig en dan zegt Jezus, ik ben de waarheid. En soms heb je tranen nodig. Jezus kent Martha. Jezus kent Maria. Wist precies wat ze nodig hebben. Maar hij kent ook jou en hij kent ook mij. God keek naar ons. Hij keek naar deze wereld en hij huilde over ons. Maar hij had ons lief. Hij stuurt zijn zoon naar deze wereld die geboren is in een stalletje in Bethlehem, om ons te redden van onze pijn, onze ellende en verdriet. God als mens. Ik wil even het verhaal uitlezen, dan weet je hoe het verder gaat. Sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze Lazarus niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zus van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij stinkt al, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen de steen weg, waar de gestorvene lag. Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Als je iets verder leest, zie je dat dit het moment is, dit het moment is dat de religieuze leiders van die dag besluiten, Jezus moet dood. Jezus wist dit. Je ziet ook dat hij heftig bewogen is. Ik denk niet dat hij heftig bewogen was, misschien ook om het verdriet van Lazarus, maar hij wist al wat hij ging doen. Maar wat hij ook wist, als ik Lazarus laat opstaan uit de dood, dan gaan ze mij vermoorden. De enige manier om Lazarus uit het graf te halen voor Jezus, was om zelf het graf in te gaan. En dat geldt ook voor ons. Hij weet dat als hij ons wil redden van de dood, dat hij zelf naar het kruis zou moeten. Hij is heftig bewogen. Weet je, hij had ook kunnen zeggen, hij had ook naar voren kunnen gaan en zeggen, hey, kijk eens iedereen, geweldig, lichtshow, en hier komt Lazarus uit het graf. Maar het is een emotioneel moment voor hem. Een moment van veel meer betekenis dan alleen Lazarus die uit de dood opstaat. Een moment dat Jezus zijn eigen dood vonnis tekent. En hij weet dat hij het lijden van de wereld, van ons allemaal, op zich zou moeten nemen om ons te redden. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Tot slot, mijn vraag voor jou, voor jullie, voor mezelf, voor de komende weken is, waar sta jij? Waar sta jij als het om Jezus gaat? Als ik volgende week met die camera kom, hier in Eindhoven, en jij loopt door de binnenstad, en ik druk die camera in jouw gezicht, en ik vraag aan jou, wie is Jezus? Wat is dan jouw antwoord? En waar liggen jouw vragen als het hier om gaat? Want we hebben hier allemaal vragen om. Liggen die vragen op het gebied van inhoud? Snap je het niet? Kan iemand me uitleggen wat er bedoeld wordt? Ik lees iets, maar ik snap het niet. Ik hoor wel over het kruis, ik hoor over zonde van de wereld, maar ik begrijp het niet. Liggen die vragen misschien op het gebied van overtuiging? Ik snap de verhalen wel, maar ik ben niet overtuigd dat ze waar zijn. Ik heb heel veel moeite met de Bijbel. Ik heb moeite met wetenschap. Ik heb moeite met, nou, noem je onderwerp. Of liggen die vragen op het gebied van de kosten? Ik ben overtuigd. Ik snap het ook. Maar ik ben bang dat dit wel iets gaat betekenen voor mijn leven. En wat betekent dit dan? Wat gaat er gebeuren met mij als ik zeg dat Jezus God is? Wat voor impact heeft dat op mijn leven? Wil ik dit wel? Iedereen heeft vragen. En sommige van jullie hebben ze in alle drie de categorieën. Ik trouwens ook. Hè? Als je geen vragen hierover hebt, dan zou ik het fijn vinden als jij de volgende keer komt spreken hier. Want dan kan ik heel veel van jou leren. Iedereen heeft vragen. Maar het is leuk om op zondag bij elkaar te komen. Mijn vraag aan jou is, wat ga je doen met je vragen? Hoe ga je een antwoord erop vinden? En op welk gebied liggen die? Wat je zou kunnen doen, hè? Ik heb net al gezegd, we hebben alfa-cursussen in Eindhoven. We hebben youth-alfa-cursussen in Eindhoven voor jongeren. Dat zijn plekken waar je met mensen bij elkaar komt en dit soort vragen bespreekt. Je kan praten met mensen. Misschien heeft iemand jou vandaag meegenomen. Daar kan je mee praten. Als je het niet leuk vindt om met die te praten, dat mag ook. Dan hebben we reactieformulieren. En dan kan je aankruisen dat je misschien met iemand anders even wil praten. Pak het reactieformulier. Vul, vink het eerste kruisje aan en zeg ik wil een keer met iemand hierover praten. En als je dat nog te spannend vindt, want dat kan confronterend zijn, dan zijn er ook boeken die je kan lezen. In alle redelijkheid van Tim Keller is een heel goed boek als je vragen hebt op het gebied van de inhoud en overtuiging. Dat is net ook nog een boek, ik ben even de naam kwijt. Maar er zijn boeken zat, ik wil je ook bij helpen. Vul de reactiekaart in, we willen je daar graag bij helpen. Sommigen van jullie zitten hier vandaag en die zeggen, ja, ik snap dit. Ik weet nog niet wat de gevolgen zijn, maar ik snap dit. En ik geloof dat Jezus God is. En ik wil hem eigenlijk wel volgen. Dat kan je ook aangeven, ook op dat reactieformulier. Maar het is veel makkelijker. We kunnen ook met elkaar gewoon bidden. Als je weet dat Jezus God is. Er zijn een paar dingen die je kan doen. Je kan toegeven dat je dingen fout hebt gedaan. Dat je vergeving nodig hebt. Dat er een afstand is tussen jou en God. Dat je voor jezelf geleefd hebt en niet voor hem. Geloof dan dat Jezus gestorven is om die relatie te herstellen. Jezus in jouw plaats voor wat jij gedaan hebt. En dan accepteert God jou in zijn gezin. Niet omdat je het verdiend hebt. Niet omdat je zoveel geweldige dingen gedaan hebt. Maar omdat Jezus jou lief heeft. zoals hij ook mij lief heeft en zoals hij ook Lazarus lief had. Laat onze ogen sluiten en dan wil ik dit bidden. Deze drie punten. En als je kan, bid dit mee. En als je vragen hebt, dan hoor je het zo meteen graag. Jezus, dank u dat u opgestaan bent uit die dood, Heer. Dat u naar het kruis gegaan bent voor mij, om de relatie tussen mij en God goed te maken. Heer, ik heb dingen fout gedaan en ik blijf dingen fout doen. Ik doe de dingen die ik niet wil doen en ik doe niet de dingen die ik wel zou willen doen. Heer, maar u hebt een perfect leven geleid. En u zegt, Heer, dat u een leven geleid heeft voor mij. Dat u de straf opneemt voor mij, in mijn plaats. En dat we van plek verwisselen, Heer. U aan het kruis, ik eeuwig leven. U alle pijn, ik niet. Heer, ik geloof dat u gestorven bent voor mij, in mijn plaats, voor mijn zonde. En ik bid, wilt u mij accepteren in uw gezin, dat ik een kind van u mag worden. Niet omdat ik het verdiend heb, Heer, maar omdat uw Zoon Jezus het verdiend heeft. Heer, dank u dat u ons zo lief hebt, zoals u Lazarus ook lief hebt. Amen. Voordat de muziek begint, de serie heet Ontmoetingen met Jezus. En het is natuurlijk leuk om een verhaal te lezen van 2000 jaar oud, waar we een ontmoeting zien met Jezus. Maar als Jezus opgestaan heeft, dan ontmoet hij ook mensen vandaag. En net zoals de vorige keer, ik heb nou Pieter gevraagd, wil ik graag de mensen iets vertellen over hun ontmoeting met Jezus in de 21ste eeuw. Misschien was het bij jou nog 20ste eeuw trouwens, Pieter. Deze eeuw nog. Nou.
Goedemorgen. Ik wil kort iets vertellen over een ontmoeting die ik heb gehad met Jezus. Ik ben Pieter Heims, getrouwd met Helga. Helaas vandaag ziek, geveld door de griep, dus die is er niet bij. We hebben twee kinderen, Nathan en Lize, van 2 en 0. En ik wil jullie iets vertellen hoe Jezus echt in mijn leven heeft gewerkt en welke ontmoeting ik met hem heb gehad. En ook mijn eerste kennismaking, die heeft te maken gehad met de dood, zoals we ook in dit verhaal hebben kunnen horen. Ik ben opgegroeid in Oorschot, dat is een klein dorpje hier vlakbij, in een heel fijn, mooi gezin. Ik heb een hele goede jeugd gehad, hele fijne ouders die heel veel voor mij gedaan hebben. En ik ben eigenlijk net zoals bijna heel Brabant opgegroeid in een beetje typisch katholiek Brabants gezin. We deden niet zo heel veel met God, met geloven. Ik ben wel, net zoals iedereen, bijna gedoopt, communie, gevormd. Maar het had eigenlijk niet echt een betekenis in mijn leven. Alleen dat veranderde toen ik ging werken in een supermarkt, in een plaatselijke supermarkt in Oorschot. Daar ontmoette ik een meisje en ik werd gewoon helemaal verliefd op dat meisje. Dat is overigens niet mijn huidige vrouw, maar dat was een andere. Ik was toen ongeveer 20 jaar en zij maakte echt iets los in mij. Iets wat ik nog nooit had eerder had meegemaakt of eerder had ervaren. Maar op een gegeven moment, ik merkte dat er iets tussen haar en tussen mij in stond. Er was iets, dat ik gewoon, ik voelde dat er iets tussen ons in was. En zij vertelde dat ze Jehovah's getuige was. En ik destijds, wat maakt mij nou uit wat je gelooft, ik wilde voor dat meisje gaan. En de rest prima om erbij te doen, dat maakte me niks uit. En tijdens deze relatie ging ik echt op zoek naar antwoorden. In eerste instantie ging ik op zoek naar antwoorden van wat zijn Jehovah's getuigen, wat geloven zij, wat zijn hun leerstellingen, waar is het uit ontstaan, et cetera. En dat is een heel apart verhaal, maar al snel kwam ik erachter dat er een aantal zaken gewoon niet klopten. Het was echt een bepaald systeem met heel veel regels, met wetten, echt hele sectarische kenmerken. Maar via kwam ik eigenlijk bij een man terecht. En deze man was een ex-Jehovah's getuige, die was daarin opgegroeid, maar op een gegeven moment had hij die Jehovah's getuige verlaten, ook om die redenen die ik net noemde. En ik sprak met hem af. En ik ging er eigenlijk naartoe naar hem om, ja, om informatie te winnen van hoe kan ik dat meisje eruit trekken uit die hoofdgetuigen. Want dan zou onze toekomst het grootste kans van slagen hebben. Dus ik ging daar naar die man toe. En op die middag heeft eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven heeft God echt iets van zichzelf laten zien. Ik was eigenlijk niet eens echt op zoek naar God. Ik had altijd wel wat vragen van, misschien is er iets meer. Maar was verder niet echt op zoek. En deze man liet mij voor de eerste keer iets uit de Bijbel lezen. En ik meen dat het iets uit Johannes ook was. Wat we vandaag, in hetzelfde boek als wat we vandaag hebben gelezen. Maar precies weet ik het niet meer. En die woorden die we die dag lazen, dat waren woorden die, dat was absolute waarheid of zo. Ik had al heel veel boeken gelezen, ik had allerlei overal dingen gezocht in chakras en oosterse dingen. Maar die bepaalde woorden, die spraken op mijn hart en dit is waarheid. Ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. Ik had ook eigenlijk bijna niks met God, met Jezus. Maar die woorden was voor de eerste keer dat ik dacht van wow, dit is iets bovennatuurlijks, iets absoluut waar. En ik ben redelijk rationeel, dus dat was voor mij was heel apart om mee te maken. En eigenlijk sindsdien ben ik meer geïnteresseerd geraakt in God, ben ik echt gaan zoeken, wat is God meer? En na anderhalf jaar relatie is de relatie echt stopgezet. We hielden eigenlijk nog heel veel van elkaar, maar we konden gewoon niet verder omdat we gewoon een andere levensovertuiging hadden. Dus het is in één keer afgekapt en ik was er eigenlijk helemaal kapot van die relatie. En destijds toen zei ik ook van, ik ga nooit meer een relatie aan. Nooit meer een vrouw in mijn leven. En ik ben heel blij dat ik toen die belofte niet heb gehouden. Anders had ik niet nu een hele mooie vrouw weer later ontmoet met twee mooie kinderen gekregen. Maar destijds, ik was er helemaal kapot van. Nu kan ik er luchtiger over praten, maar destijds was het heel heftig. En ook in die periode ging het steeds slechter met mijn broer. En mijn broer is hoogbegaafd, is enorm intelligent, maar hij zat helemaal met zichzelf in de knoop. En dat gaat vaak hand in hand samen met hoogbegaafdheid. Die kunnen vaak moeilijk omgaan met sociale aspect. En enkele maanden nadat de relatie uit was, dus lag ik al een beetje in puin mijn leven, heeft hij besloten om een einde aan zijn leven te maken. En hij heeft echt gewoon... hij heeft voor gekozen van, dit leven kan ik niet meer aan. Dus hij is echt uitgestapt. En ik was gewoon helemaal stuk, helemaal gebroken. Ik wist eigenlijk niet meer waarom ik leefde. Wat is het nut nog van het leven? Ik snapte er helemaal niks van. En eigenlijk in die periode, dat hij gestorven was en voor de begrafenis, heb ik het echt uitgeschreven naar God. Van God, als u bestaat, laat u alstublieft zien. Ik heb u zo hard nodig. En ik snapte er helemaal niks van. Maar ik riep het gewoon uit van, laat een teken van u zien. Ik heb u zo hard nodig als u bestaat. En er was gewoon geen grond meer om op te staan in mijn leven. En op de dag van de begrafenis, wat natuurlijk een hele verdrietige, emotionele dag was. Stonden we rond de kist bij mijn broer. En het was een hele onstuimige dag. Er was heel veel wind, waren heel veel wolken. Het was echt een hele, zoals echt een klassieke herfstdag. En op een gegeven moment, we stonden daar bij die kist. En in één keer ging de wind liggen. De wolken klapten open. En de zon in één keer knalde door de wolken. En ik keek omhoog. En God die vulde gewoon echt mijn lichaam volledig met een bepaalde vrede die gewoon niet in woorden eigenlijk uit te brengen is. En op dat moment wist ik echt van, dit is het antwoord van mijn gebed wat ik gewoon de afgelopen 5 dagen naar hem heb geschreeuwd. En dat betekent natuurlijk niet dat verdriet was er nog steeds en de pijn was er, maar er was iets, een bepaalde vrede in mijn leven gekomen, dat God gewoon zei van, ik ben bij jou, ik hou van jou. En de maanden daarna waren ook ontzettend moeilijk natuurlijk. Je mist je broer, het overgaan van je relatie. God was helemaal nieuw, ik snapte daar helemaal niet veel van. En het was één grote achtbaan. Mijn leven ging omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. En het was gewoon één grote rollercoaster. Maar stapje voor stapje leerde ik steeds meer God kennen. Kwam er steeds meer stabiliteit ook in mijn leven. En ook de jaren daarna, vanaf dat moment tot nu, dat is meer dan 10 jaar... ja, waren soms hele mooie momenten, maar er waren ook hele diepe dalen. En soms hele mooie, ja, mooie momenten, zoals mijn trouwerij en mijn geboorte van mijn kinderen, maar ook gitzwarte dagen, die, ja, daar ik gewoon zelf mee wegging. En ik bespaar al die details aan jullie, want dan ja, zijn echt gitzwarte dagen. Maar God was er altijd op mijn hoogtepunten, maar ook op mijn dieptepunten. En hij stond altijd met zijn armen klaar. En ja, dat is echt uniek. En telkens weer, ook als ik een fout maakte, of als ik weer echt gewoon een of andere stomme keus maakte, of wat dan ook, dan mocht ik altijd bij God terugkomen. En hij, ja, hij vergaf mij. En hij heeft mij zoveel vrede en zoveel blijdschap gegeven. En hij helpt mij echt. En ja, hij wil zo graag mijn leven leiden. En soms wil ik zelf mijn eigen leven leiden en dan ga ik weer die kant in. Maar dan trekt hij me weer terug. En omdat hij gewoon echt weet, ja, wat het beste van mij is. En soms vraag ik me ook af van, ja, waarom moet ik deze dingen meemaken? En waarom, ja, bent u zo goed voor mij? En waarom geeft u mij zoveel in mijn leven? En ja, die vraag kan ik eigenlijk niet beantwoorden. Maar ik was ook het verhaal van Martha, Maria en Lazarus was ik aan het lezen. Waar we deze dienst ook over hebben gehad. En er zit eigenlijk één zinnetje in. Dat is eigenlijk het antwoord van waarom, ja, Jezus dit heeft gedaan in mijn leven. Waarom hij zo goed voor mij is geweest. En er staat eigenlijk, Jezus nu had Martha en Maria en Lazarus lief. En dat is het gewoon. Dat is de sleutel tot alles. Jezus heeft ook mij lief. En Jezus heeft ook, vul je eigen naam erin, jou lief. En als je dat echt beseft, dat Jezus echt een goede God is en een goede vader is. En als je dan je leven, als je dan je vertrouwen in hem legt, ja, dan wordt je leven zoveel intenser en mooier. En dat is moeilijk, omdat we hem niet zien. Maar ja, als ik nu terugkijk, ja, hij is zo goed voor mij geweest. Gewoon alleen omdat hij ons, ja, lief heeft. En ja, dat wil ik even kort met jullie delen. Dankjewel.